Welkom bij de derde aflevering van de podcast Digitale Zaken op tafel. We zijn vandaag te gast bij UWV naast station Sloterdijk op de 10e verdieping. En we kijken uit over de kantoorgebouwen en in de verte zien we de Westerkerk. Het UWV ondersteunt mensen om werk te houden of te krijgen. En wanneer dat niet lukt, dan keert UWV uitkeringen uit. Dat doen ze voor ongeveer 25 miljard op jaarbasis aan zo'n miljoen mensen. En dat doen ze samen met zo'n meer dan 20.000 medewerkers. En daarbij zijn grote administratieve systemen cruciaal. En in deze aflevering gaan we het hebben over de rol van die ICT-systemen bij het maken en het uitvoeren van beleid. En hierover spreken we met René Steenvoorde, lid van de Raad van Bestuur van UWV en onder andere verantwoordelijk voor IT. En met Arie van Deursen, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft op het gebied van software engineering en lid van het adviescollege. Welkom allebei. Mijn naam is Sander van Amerongen, ik ben secretaris-directeur van het adviescollege. René, je bent sinds 1 oktober vorig jaar lid van de Raad van Bestuur. Daarvoor werkte je onder meer als CIO bij Randstad en bij Essent en de Rabobank. Dat is een heel interessante achtergrond die je daar hebt. Wat was voor jou de overweging om bij UWV te gaan werken?
Ja, nou, dank je en welkom bij UWV. Ik heb zo'n 30 jaar nu achter de rug in allerlei commerciële organisaties op dat snijvlak van strategie, IT en business. En ik vond het een mooie stap om dat nog maatschappelijker te doen dan ik voorheen deed. Want de belangen en de behoeftes van onze cliënten, de burgers die we helpen en de werkgevers die we helpen, die zijn enorm kwetsbaar. Vaak in kwetsbare posities. En het is heel fijn om daar meer aan te kunnen bijdragen. Dus dat gaf mij een grote motivatie om in te stappen. En daarnaast is UWV een hele grote, mooie organisatie met heel veel vraagstukken. Dus daar kan je ook intellectueel heel veel energie in kwijt.
Arie, je bent naast lid van het adviescollege het grootste deel van je tijd hoogleraar aan de TU Delft. En het thema van deze podcast is ICT als hoorde of springplank voor nieuw beleid. Kun jij ons meenemen in wat die spanning tussen springplank en hoorde precies is?
Nou ja, kijk, als je beluistert wat UWV doet, die heeft een belangrijke rol in de maatschappij. Die rol wordt ondersteund met IT-systemen. En een aantal daarvan zijn al wat ouder. En hoe ouder die systemen worden, hoe moeilijker het wordt om die aan te passen aan nieuwe regels. En daar zit een stukje spanning. En nou, UWV is niet de enige met die spanning. Maar hoe zorg je ervoor dat die bestaande systemen zo flexibel blijven dat je toch andere regelgeving kunt omarmen?
René, in jullie jaarverslag van het afgelopen jaar schrijven jullie dat UWV voor een deel werkt met verouderde systemen. En dat het eigenlijk een enorme opgave is om die te moderniseren. En om dat landschap stabiel te houden. Op hetzelfde moment. Zou je ons wat meer kunnen vertellen over de uitdagingen die er voor UWV liggen? En misschien ook wat jullie belangrijkste project is om daar verandering in te brengen?
Ja, en het mogen duidelijk zijn dat digitalisering voor elke organisatie een zeer relevant thema is, maar zeker ook voor UWV. En dat is primair gedreven vanuit onze menselijke maatstrategie om onze cliënten beter te helpen. We willen onze cliënten op tijd informeren. We willen ze adviseren welke stappen ze doen. Dat is niet alleen maar in geval van werkloosheid, maar ook in geval van ziekte. En daarvoor heb je goede informatie nodig en daarvoor heb je goede systemen nodig. En dat is ook belangrijk, want onze medewerkers hebben die systemen ook weer nodig voor die adviezen en die diensten. Dus in onze menselijke maatstrategie willen we die cliënten duidelijk gezien, gehoord en geholpen laten voelen. En daarvoor pakken we dus het hele landschap aan. En in sommige gevallen is dat makkelijker. Het is makkelijker om een website of een app te vervangen. En in sommige gevallen is het moeilijker, omdat we systemen hebben die inderdaad soms al 40 jaar oud zijn. Nou is dat niet uniek. Ik ben onder andere 8 jaar de CIO geweest van Rabobank. En daar hadden we hetzelfde geval. En heel veel van die oude systemen functioneren prima. Want software, dat slijt niet als je daar geen veranderingen aan hoeft aan te brengen. dan blijft dat gewoon functioneren. Maar daar zit natuurlijk precies de uitdaging. We willen wel degelijk veranderingen hebben, omdat er bijvoorbeeld nieuwe wetten of regelgeving komt, of omdat we vanuit die cliëntbehoeften een aantal zaken willen aanpassen. En dan wordt het spannend. Want dan moet je natuurlijk en die vernieuwing en het ondertussen het in de lucht houden van die systemen kunnen combineren.
Hoe hef je die spanning op voor jullie? Dat je die combinatie tussen vernieuwing en vervanging, zoals je dat schetst?
Nou ja, ik denk dat dit begint met een duidelijke strategie en bestuurlijke keuzes in wat is nu de hoogste prioriteit. En dat is eigenlijk helemaal los van IT. Dat gaat over waar richten we onze energie op als organisatie. Vervolgens vertaal je dat in initiatieven. En dat ook daarin geldt, IT volgt er eigenlijk keuzes die je maakt in functionaliteit en processen. En dat is zoals wij zeggen met elkaar. We gaan de cliënten beter helpen. Dan begint dat met hoe werken we dan samen en hoe functioneren die processen. En vervolgens vertaal je dat dan in IT en data en allerlei roadmaps. Dus wij proberen met elkaar heldere keuzes te maken, zodat we met elkaar in stappen komen naar waar je wil. Het is een beetje, je eet de olifant op in hapjes, zal ik maar zeggen. Ja. Maar die hapjes wil je wel heel goed met elkaar coördineren, afstemmen, zodat je aan het eind van de rit de balans houdt tussen dagelijkse dienstverlening, de grote veranderingen, maar ook het onderhouden van zaken als technical debt of releases. Die drie dingen moeten altijd met elkaar in balans blijven staan.
Ja. En als je zegt dat jullie dus die olifant in stukjes opeten, wat is dan eigenlijk jullie of misschien wel jouw eerste hapje wat je zou willen nemen?
Nou, het proces wat we nu gebruiken is steeds grotere aandacht voor kwartaalsturing. En we zijn hier grootschalig met agile processen bezig. Maar we combineren dat ook wel met een meer klassiekere project of PRINCE 2 gestuurde aanpak. Maar in beide gevallen helpen de kwartaalsturingsmomenten om die discussie te hebben. Hey, we hebben nou een goede balans tussen cliëntverbetering, grote veranderingen, technische vervangingen. Hebben die nou goed staan? En hebben de afhankelijkheden tussen de verschillende teams dan ook met elkaar goed uitgewerkt? Ik zeg altijd, we maken één keer per kwartaal maximaal ruzie, zodat we tijdens het kwartaal daar rustig over kunnen werken. Nou, en dat is even de procesmatige insteek. En welke hapje is daar belangrijk? Eigenlijk op alle fronten zijn we bezig, variërend van meer klassiekere zaken, zoals klassiekere zaken zoals cloud en werkplek, tot en met geavanceerde zaken zoals een nieuw matching systeem, tot en met kanaalvervanging en een nieuwe website. Dus eigenlijk op alle fronten zijn we daarmee bezig.
Arie, hoe luister je daarnaar?
Nou, software slijt niet, zei je. En dat is natuurlijk waar, maar het is ook niet helemaal waar, want de omgeving verandert wel. Dus dezelfde software, ook al is er niks aan veranderd, plotseling weten mensen hoe ze daar een aanval op kunnen uitvoeren. Of het wordt anders gebruikt. Dus de software slijt op een bepaalde manier wel. Maar de hardware, die is soms zelfs end of life. Hè? Dus, UWV had daar ook concrete systemen waarbij de hardware niet meer leverbaar zou gaan worden. Dus dat zijn ook nog wel uitdagingen. Dus het is niet alleen software, het is zelfs ook hardware. En ik denk dat mentaal is het toch misschien scherper om te zeggen, software slijt wel. En misschien is de slijtage wel door alle veranderingen die je aanbrengt. Want elke wijziging die je maakt aan het software systeem, maakt datzelfde software systeem weer moeilijker aanpasbaar. Het wordt steeds een beetje kwetsbaarder in de onderhoudssfeer. Dus ja, brittle, zeggen ze in het Engels.
Nee, dat ben ik zeker met je eens. Dus we hebben niet de luxe om die software en hardware met rust te laten. Vanuit al die optieken die je noemt. Vandaar dat de balans tussen wat verbeter je nou aan functionaliteit ten behoeve van cliënten of medewerkers, maar ook wat doe je op tijd aan technische vervanging of onderliggende infrastructuren. Die balans is heel belangrijk. En ik denk dat daar wel eens verkeerde keuzes in worden gemaakt als je op bestuursniveau niet beide gezichtspunten goed op tafel hebt liggen.
Ja, nee, want als adviescollege hebben we tot nu toe 12 adviezen uitgebracht richting UWV. Ik zelf ben maar pas 2 jaar lid, maar als je kijkt naar de thema's, is een van de terugkerende thema's ook, geef meer aandacht aan die projecten. Maak ze prioriteit. Ja. En dat sluit aan op wat jij noemde rond strategie. En dus blijkbaar zagen wij in een aantal van die projecten toch de noodzaak om even te benoemen van als je dit project wil doen, dan moet je het wel met topprioriteit doen. En dan moet het echt bovenaan die agenda staan. Maar dat sluit aan bij wat jij zegt over strategie. Ja.
Nou, maar dat is een buitengewoon nuttige rol van AC-ICT. Dat het met een onafhankelijke blik, een frisse blik naar dat soort zaken kijkt. Want als je natuurlijk dagelijks bezig bent met de inhoud, ken je het heel erg in detail. Maar heb je natuurlijk het gevaar dat je vast komt te zitten in je eigen gezichtspunt. En dan is het heel fijn dat een derde partij met kennis van zaken daar je toch weer even op wijst. In algemene zin denk ik dat we met elkaar daar dus ook op bestuursniveau vaak over moeten praten. Wat is hier nu de hoogste prioriteit? En soms zou je dus met elkaar moeten zeggen, ja, dit gaat niet werken als we niet eerst de oude zaken vervangen. Grote programma's daarbij zijn wel lastig. Hè? Grote programma's hebben natuurlijk een soort eigen dynamiek. Noem het mammoetdenkers als je niet oppast. En ik ben ook geen groot voorstander van hele grote programma's.
Wij past, ook niet.
Nee, dus wat mij betreft proberen we die zaken veel meer in platformen of in stukjes op te knippen. Dat kunnen best grote stukjes zijn. Maar wel in duidelijke fases waarin je dus ook op tijd kan bijsturen en kan leren wat de actualiteit je brengt. Als je kijkt dus naar OpenVMS, dat is de hardware waarbij de software eigenlijk op draait, hè, waar het op draait. En dat moet je op tijd vervangen. Maar in de oorspronkelijke gedachte kwam dat moment veel sneller. Nu hebben we geleerd dat er veel meer opties zijn gekomen dan in de initiële fase. Dat is heel normaal. Het leven is niet statisch en zeker techniek is niet statisch. Dus in je aanpak moet je rekening houden dat je de verschillende scenario's draait en ook op tijd kan switchen. Dat was ook jullie advies vorig jaar en daar ben ik van harte mee eens.
En Arie, jij refereerde net al aan het feit dat er 12 adviezen zijn uitgebracht eerder. We hebben er nu net even eentje uitgelicht. Zijn er, als jij daarop terugkijkt, nou belangrijke lessen waarvan je zegt, die zouden eigenlijk voor UWV en voor René, die er eigenlijk nog maar relatief kort zit,
een jaar,
echt top of mind moeten zijn?
Nou, één noemden we net, hè? Topprioriteit geven aan de projecten, zodat ze daadwerkelijk...
Een top geven aan welke projecten dan?
Nou ja, als je een project doet, moet je het goed doen. Doe het goed of niet. Ja. Dus op een bepaalde manier zou je dat advies niet eens hoeven geven. Maar toch zien wij soms dat het project start met allemaal goede bedoelingen. Maar dan is er afleiding en dan loopt het niet zo hard en zo strak als het zou moeten. Dus dat is één. Een andere, wat wij altijd zeggen is, hou het klein. Maar dat hoorde ik eigenlijk net ook zeggen. Want anders is het niet beheersbaar. Dus die hele grote programma's zijn gewoon heel ingewikkeld. Maak het kleiner. En iets anders, uit die 12, de helft is vervanging van bestaande systemen. Nou is wat wij zien natuurlijk geen weerspiegeling van de realiteit. Want wij filteren. Hè. Wij kijken alleen naar grotere programma-projecten van 5 miljoen of meer. Wij kiezen de risicovolle projecten. Dus het zijn rare projecten die wij bekijken, maar in die projecten die wij zien, is de helft vervanging. Met als urgentie eronder continuïteit. Als in die systemen, als we niet iets doen, dan kunnen we niet meer de continuïteit garanderen. Dan kunnen we bij wijze van spreken de uitbetalingen niet meer doen. Nou, dat is natuurlijk wel. Het is best veel dat de helft is.
Ja, nou kijk, we hebben een aantal dingen dit jaar gedaan rondom grote programma's. Want die zaken moeten gewoon af. Ik ben dat helemaal met je eens. Hoe langer je doet met een programma, hoe meer dat capaciteit en tijd en aandacht en geld reserveert. Die je liever voor andere dingen zou willen inzetten. Dus we hebben dit jaar het programmaportfolio teruggebracht. Dus we hebben bewust samen met onze algemeen directeuren en de IV-directeur de keuzes gemaakt om minder te doen, zodat wat we doen, we kunnen afmaken. En als we kunnen afmaken, dan hebben we weer tijd voor de volgende stap. En we hebben dus die programma's breken we steeds meer op in platformen of plateaus of deelprogramma's. En we gebruiken dus die kwartaalsturing om met elkaar dat gesprek te hebben. En je ziet nu ook meer rust komen. Want vroeger was het natuurlijk een kwestie van, ik moet nu mijn budget verdedigen, anders heb ik volgend jaar geen bestaansrecht. Maar nu vertrekt de trein elke kwartaal weer opnieuw. En houden we ook bewust onze investeringsbeslissingen op zo'n manier flexibel, dat we ook geld hebben om het volgende kwartaal een nieuwe ding op te starten. En daarmee zie je ook rust bijvoorbeeld dat we projecten nu bewust zeggen, nou, die starten we nu niet op, want we zijn er nu helemaal klaar voor. En dus dat is denk ik een hygiëne factor, maar het geeft ook rust bij de teams. Als ik rondloop bij de PR-events, die kwartaalsturings-events, vind ik buitengewoon leuk, want dan praat je met alle teams en dan zie je ook die spannende debatten live voor je voltrekken. Dan merk ik heel veel opluchting bij teams die overbelast waren, om te zeggen, nou hé, nu weten we, deze twee dingen, ja, die zijn haalbaar en die gaan we komend kwartaal opleveren. En dan hebben we ook weer tijd en rust voor het kwartaal daarna. Er is natuurlijk ook wel frustratie, maar er zijn ook mensen die hun project daarmee of niet zien vertrekken of zelfs zien stoppen. Ja, dat hoort bij duidelijke keuzes maken. En ik vind dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid die wij hebben, heldere keuzes maken, zodat de teams daar binnenin kunnen acteren.
En als je dat zegt over die heldere keuze maken, dan zou ik me ook kunnen voorstellen dat jullie als UWV krijgt natuurlijk vrij veel nieuw beleid te verwerken. Dat je ook daarin keuzes zou moeten maken, waarbij je misschien ook met het ministerie in de slag moet om te zeggen, nou weet je, als we die regelgeving nou net even wat anders doen, dan kunnen wij het veel makkelijker accepteren en absorberen. Hebben jullie dat soort gesprekken, maken die ook deel uit van die PI-events? Of gaat dat anders? Kan je ons daar wat over vertellen?
Nou, dit is natuurlijk een prachtig vehikel. Wat ik eigenlijk pas leren kennen toen ik bij de overheid kwam werken. En dat is die uitvoeringstoets. Mm-hmm. Vind ik een heel volwassen instrument eigenlijk om te luisteren. Dit is onze intentie, beste uitvoering. Wat denkt u dat kan werken of niet kan werken? En wat heeft u voor nodig om succesvol te zijn? Dus dat is een heel mooi volwassen middel om dat gesprek te hebben. Nemen we mee op de bestuurstafel. Is niet zozeer een PI-event. Hè, maar zit eigenlijk daar nog voor. En wat doen we wanneer? Ik moet ook zeggen, er is veel meer begrip bij ministerie en ook bij de politiek over dat niet alles tegelijk kan dan een aantal jaar geleden. Dus ik ben blij dat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, we hebben veel werkbezoeken, praten ook regelmatig Kamerleden of commissies bij. Die zijn daar veel meer bewust van geworden dat niet alles tegelijk kan. En dat natuurlijk een simpele wetgeving ook leidt tot meer snellere uitvoering en betere uitvoering. Dus dat gesprek vind ik wel behoorlijk volwassen. Neemt niet weg dat er altijd veel meer vraag is dan wat we het natuurlijk praktisch kunnen uitvoeren. En daar moeten we dus als bestuur een keuze in maken.
Kan je ons misschien gewoon puur voor de luisteraar die denken van aan wat voor keuzes zou ik dan moeten denken? Kan je daar iets van een voorbeeld bij geven? Wat?
Ja, nou ja, kijk, we hebben dat Open VMS programma herstart. En dat heet nu Nexus. En Nexus levert twee grote updates op voor onze WW, de werkloosheid, en van de AW, de arbeidsongeschiktheid. En dat eet dus behoorlijk capaciteit op. Maar tegelijk ben ik met een ander heel groot programma bezig om onze data warehouses te moderniseren. En die strijden soms om dezelfde resources. Want sommige technici of data-experts, ja, die zijn schaars. Hè? Dus als luisteraars interesse hebben om voor ons te komen werken. Architecten zijn van harte welkom. Data-specialisten, cybersecurity. We hebben buitengewoon leuke carrières ervoor. Dankjewel voor deze reclamespot.
Werken we graag aan mee.
Ja, toch? En dat leidt dus dat je met elkaar zegt, ja, wat gaat nu voor? En dat zijn wel tamelijk felle debatten, want iedereen wil graag natuurlijk verder met hun prioriteit. In dit geval is er geluisterd dat over VMS is een dermate risicovol geheel. Ook al is het iets minder risicovol geworden omdat er meer tijd lijkt te zijn, ga ik dat absoluut niet gebruiken om nu rustig aan te doen. Nee, ik wil er vanaf. Nou ja, dat zijn wel zware debatten. Want als je dan bijvoorbeeld zegt, ja, maar ik wil ook een betere app hebben voor mijn cliënten. Ja, dat eet uit dezelfde budget. Het zijn niet dezelfde mensen, maar het is wel hetzelfde budget. Dus als je zegt, ja, maar luister, de euro's zijn begrensd, dan betekent dat we daar dan weer toch compromissen in moeten sluiten. Kijk, ik vind het ook leuker om moderne systemen te bouwen waar onze medewerkers en onze cliënten blijven worden. Maar als je je onderhoud van je huis verwaarloost, dan krijg je enorme houtrolt. En op een zeker moment kan je dat niet meer met verder wegwerken. Ja?
Nee, dat begrijp ik. Arie, ik zie jou daar ook
Een beetje een ander punt, maar functionaliteit uitzetten. Is dat ook iets wat... Het klinkt zo makkelijk. We hebben een systeem, we gaan het vervangen en dan zetten we het oude systeem uit. Maar het is gedeeltelijk... Is het misschien ook nadenken over welke van die functionaliteit heb je eigenlijk nog nodig? Kan dat simpeler? Mm-hmm. Dus zou het ook zo zijn, kunnen zijn dat je als je de oude functionaliteit wat kunt versimpelen, dat je dan het leven wat makkelijker wordt?
Ja, nou, en dat is een buitengewoon valide punt. Dank je wel daarvoor. Aan het eind van de rit praten we heel veel over de techniek en over IV en dat het allemaal zo duur en complex is. Maar je IT is een reflectie van je business, van je, je keuzes die je maakt op je uitvoeringsgebied. En je krijgt de IT die je verdient, zou maar zeggen. Geef mij een simpele vraag, krijg je een simpel systeem. Geef mij een moeilijke vraag, krijg je een moeilijk systeem. En als jij niet als bestuurder bereid bent om een hele hoop functionaliteit afscheid van te nemen, dan wordt het buitengewoon moeilijk om dat allemaal in hetzelfde systeem te stoppen. En ik denk dat dat volwassen gesprek, dus je zegt luister, het zou IT enorm helpen als jullie deze dingen uitzetten. Of deze procesvariaties niet meer accepteren. Versus, ja, maar dat heeft dus implicaties voor onze uitvoering, voor onze cliënten en onze medewerkers. Dat volwassen gesprek, dat is heel belangrijk. En dat moet je doen op bestuurstafel. Dat kan je niet delegeren aan architecten. Dat moet je niet verwijten dat de IT dat niet kan. Nee, dat is een bestuursdiscussie. Welke functionaliteit kan uit? Welke processen zouden we sterk moeten verbeteren? Zouden we niet veel meer kunnen gebruiken van wat andere overheidsonderdelen al hebben gebruikt? Waarom moeten we dat zelf bakken? Waarom is dit een eigen oplossing? Waarom halen we dat niet van de markt? Waarom moeten we het met eigen mensen doen? Kunnen we het niet uitbesteden? Al die dimensies zijn volwassen bestuursgesprekken en die moet je op tafel leggen om aan het eind van de rit minder te doen met meer impact.
Mijn studenten zouden nu heel graag een concreet voorbeeld willen horen.
Concreet voorbeeld. Nou, wij hebben in het verleden heel veel processen gebakken met BAW. En BAW is IBM software dat je in staat stelt om procesautomatisering te doen. Maar daar hebben we een aantal functionaliteit gebakken waarvan we nu concluderen, ja, maar dat is eigenlijk gewoon CRM. Hè? Dat is gewoon wat je kan kopen in de markt. Je hoeft niet een klantvolgsysteem zelf te maken. Dat kun je gewoon heel gebruiken. En daarvoor zijn allerlei oplossingen. Salesforce of Microsoft Dynamics of Oracle oplossingen. Kies zo'n platform en je krijgt een hele hoop van die dingen erbij. En dat hebben we nu gedaan. Dus
Ook die transitie zal niet gratis zijn. Dus dat zal nog best ingewikkeld zijn om dat daadwerkelijk over te brengen naar zo'n nieuwe omgeving.
Ja, zeker. En dat kost dus tijd. Ja. En dat kost zeker ook geld.
Ja.
Maar het eind van de rit is dat dingen die misschien, laten we zeggen, 15 jaar geleden logisch waren om zelf te bouwen, zijn tegenwoordig helemaal niet meer logisch om te bouwen.
En dan kan je ook daadwerkelijk een stukje functionaliteit uitzetten.
Ja, absoluut. En je versimpelt je systeem. Plus je gebruikt een techniek die in de markt meer gangbaar is. Kan je ook makkelijker mensen aantrekken. Kan je makkelijker je medewerkers in opleiden. Dus architectuur moet je actueel houden. Je architectuurkeuzes worden ook heel erg gedreven door wat functioneel belangrijk is, maar ook wat in de markt gangbaar is. En wat vandaag misschien logisch is om te bouwen, is morgen, ja, weet je, dat is gewoon standaard. Waarom zitten we dat zelf te doen? En ook dat hoort erbij.
René, als ik nog heel even terug mag pakken op iets wat je eerder zei. Als ik je goed begreep, zei ik net van, sommige van die discussies die op dit punt spelen, die moet je echt op de bestuurstafel aan de orde hebben. De meeste zelfs. Is er nog iets wat jij meeneemt uit het feit dat je ook in andere omgevingen hebt gewerkt in de private sector, waarbij je aan dat soort bestuurstafelgesprekken ook zat, wat de overheid kan leren van hoe dat soort gesprekken in andere sectoren worden gevoerd aan de bestuurstafel?
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik de overheid en grote commerciële organisaties heel vergelijkbaar vind. Ik durf wel te zeggen dat ik 70% van wat ik hier aan bestuurlijke uitdaging zie, is hetzelfde als wat we hadden bij de Rabobank. Ik was zat in de Raad van Bestuur van Randstad. Hadden we dat met 38 landen. Nou, hier hebben we het met 7 divisies. Het zijn primair dezelfde soort discussies. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat besluitvorming hier zeer zorgvuldig gebeurt. En,
dat klinkt heel diplomatiek.
Dat zeg ik heel bewust, heel zorgvuldig. En dat heeft uiteraard zijn voordelen, maar ja, weet je, dat leidt niet altijd tot betere keuzes. Dus iets sneller om te zeggen, luister, we kunnen links, we kunnen rechts. Dit zijn de criteria, alles heeft voor- en nadelen. We accepteren de risico's van de keuze die we maken en het is dus deze kant op en nu is het klaar. En dan ook daarna dus het debat stoppen. Dank u wel. Dat zou ik wel, denk ik, de overheid en zeker UWV gunnen. Ja.
Daar kan ik me alles bij voorstellen.
Zeg ik het vriendelijk genoeg?
Ja, zeker wel. We zijn een beetje aan het einde van deze podcast gekomen. Ik denk dat jullie interessante dingen hebben meegegeven aan onze luisteraars over hoe je ICT beter ten dienste van je beleid kan inzetten. Mag ik jullie nog tot slot vragen of jullie nog iets, een laatste overweging hebben om aan andere overheidsorganisaties mee te geven op dit punt?
Ja, wat ik heel mooi vind, is dat de overheid geen enkele barrière heeft om met elkaar oplossingen en kennis te delen. We zijn geen concurrenten. Sterker nog, alles wat we doen mag iedereen weten, ook het bedrijfsleven. En laten we daar nog meer gebruik van maken. We zijn by far de grootste IT-organisatie in Nederland, als je het altijd bij elkaar optelt. De gemeentes, de uitvoering, de ministeries. Fantastisch. Daar gebeuren ongelooflijk veel mooie dingen. Ik had gisteren nog hele mooie gesprekken met een aantal ziekenhuizen en met Belastingdienst. En we kunnen dat ongelooflijk veel met elkaar delen, hergebruiken en als keten gebruiken. Dus laten we nou met elkaar niet dat wiel steeds uitvinden. Laten we bundelen en samen komen tot een betere overheid ten dienste van al die burgers die van ons afhankelijk zijn.
En Arie, hoe geldt dat voor jou? Wat vertel jij morgen tegen je studenten?
Nou, allereerst als reactie, als lid van het adviescollege, zowel als hoogleraar informatica, sluit ik me natuurlijk van harte aan bij die oproep tot kennis delen en openheid. En daar wint iedereen bij. En open source zou daar helemaal mooi bij zijn. En misschien een andere reflectie op dit gesprek is dat het thema waarmee we begonnen was IT-systemen als horde of springplank. En wat ik beluister in het gesprek is, dat is uiteindelijk een gesprek dat je aan de bestuurstafel moet voeren. En ik denk dat daar ook andere overheidsinstellingen nog wel wat van, een voorbeeld aan UWV kunnen nemen.
Dank jullie wel. Dit was de derde podcast van het Adviescollege ICT-toetsing, waarin we een interessant gesprek hebben gevoerd over ICT als horde of springplank. Aan het einde van het jaar komt het Adviescollege met een nieuwe podcast, waarin we mensen uit de praktijk van beleid en uitvoering bevragen over hun IT-aanpak en dilemma's die ze daarbij tegenkomen. En daarbij gaan we op zoek naar goede voorbeelden en lessen om met elkaar te delen. Dit keer deed ik dat met René Steenvoorde, lid van de Raad van Bestuur van de UWV, en met Arie van Deursen, hoogleraar in software engineering aan de Technische Universiteit Delft en collegelid. Dank voor jullie aanwezigheid. Ik wil iedereen bedanken die aan deze podcast heeft meegewerkt, achter de schermen. En de muziek en compositie en uitvoering is gedaan door Marco Raaphorst. Ik hoop dat u met plezier heeft geluisterd. Graag tot een volgende keer.